Vorige keer hebben we een koning van Israël gezien, Jeroboam de Tweede. Hij wordt wel niet de Tweede genoemd, maar gemakkelijkheidshalve noemen wij hem Jeroboam de Tweede. En we hebben ook gezien Uzia, die ook wel Azaria wordt genoemd. Dus, en vandaag gaan we verder in twee koningen. En daar zullen we ook zien dat niet de naam Uzia wordt gebruikt om te verwijzen naar het jaartal wanneer hij regeerde en hoe dat overeenstemde met de koningen van Israël die we nu gaan zien. Maar hij wordt dus Azaria genoemd en niet Uzia. Maar wat ons opvalt van vorige keer was, en hebben we gezegd, dat eigenlijk onder Jeroboam de Tweede Israël heel voorspoedig was. En dat was eigenlijk niet te danken aan hun godsvruchtigheid, want in tegendeel, zij waren slecht en zij gingen ook verder met de zonde van Jeroboam de Eerste. En het was eigenlijk wat dat betreft heel slecht in Israël. En toch was er voorspoed in het land. Dan hebben we ook gezien dat Uzia, de koning van Juda in het zuiden, dat die ook, zolang Zekaria leefde, dat die ook heel voorspoedig was. Maar op het einde van zijn leven, of tegen het einde van zijn leven, was hij machtig geworden, het rijk was uitgebreid, en toen wilde hij een reukoffer gaan brengen. Hij ging naar het altaar, de priesters hielden hem tegen, maar hij werd kwaad omdat de priesters het gedurfd hadden te zeggen, jij mocht dat niet doen, u komt daar niet toe, jij bent niet van de stam van Levi. En uiteindelijk slaagt God hem met melaatsheid. En hij leeft dus eigenlijk de rest van zijn leven, wordt niet exact gezegd hoeveel jaren, maar de rest van zijn leven leeft hij met melaatsheid en zijn zoon Jotam, die neemt eigenlijk de heerschappij over. Dus een soort co-regering. Uzia is nog steeds koning, maar zijn zoon Jotam neemt eigenlijk het dagelijks bestuur over van zijn vader. En na zijn dood wordt Jotam dan ook koning. Jotam, die gaan we vandaag niet verder zien, daar gaan we pas volgende week, of zelfs binnen 2 weken of verder. Hangt een beetje vanaf hoe ik de les ga indelen. Maar dat valt dan toch op dat eigenlijk beide rijken op dat moment voorspoed kenden. En de ene was wel godsvruchtig, althans voor een bepaalde tijd van zijn regering, Uzia. En in het noordelijke waren ze heel goddeloos en zij kenden ook voorspoed. Wat kunnen we daaruit concluderen? Voorspoed is geen parameter van als iemand goed bezig is of niet. We zien wel dat God zegent en dat daar voorspoed uit voorvolgt. Maar wat we van Israël kunnen leren is, zij waren voorspoedig. En ik denk dat God dat wilde gebruiken om hen duidelijk te maken dat het niet aan hun zelf lag van waar die voorspoed kwam. En dat God hen wilde door die voorspoed hen terug te winnen om zich te bekeren. Maar uiteindelijk deden ze dat niet. En dan gaan we vandaag nog een klein beetje ook zien als we over de volgende koningen van Israël gaan spreken. So last time we saw Jeroboam the Second, and he in the Northern Kingdom, during his reign, he was very prosperous. He expanded his kingdom. And we saw actually the same thing that Uzia, a large part of his reign, he was also prosperous and God blessed him. But Jeroboam was ungodly. They continued to walk in the sins of Jeroboam the First. And Uzia was godly and God blessed him. So we see that being blessed or having much prosperity is not a parameter to determine if one is living godly or ungodly. But what we can say is that God probably allowed Israel to prosper in such a way that he wanted to win them back. That they would recognize when we are blessed, God is allowing it. And so we should turn to the Lord. But they did not do this. Uzia was blessed. He was righteous and God blessed him. He expanded his kingdom. But when he became mighty, he also became pride. And his pridefulness led to his downfall. He was struck with leprosy because he wanted to offer an incense, which he had no right to. And he lived for several years. We are not told how long, but he lived with leprosy. And his son Jotham reigned during that period. And after his death, he became king. So we see a time of co-regency in Judah from Uzia and Jotham. Nu gaan we dus verder in 2 Koningen, hoofdstuk 15. En daar gaan we vandaag beginnen. De eerste 7 verzen is Uzia, het verhaal van Uzia, maar dan in Koningen. En daar zie je dan ook dat hij Azaria wordt genoemd. The first 7 verses of 2 Kings 15, we see that it's the story of Uzia, but here he is called Azaria, the king of Judah. So we already dealt with this, we are going to skip it. Dus we gaan vandaag beginnen in 2 Koningen, hoofdstuk 15, vers 8. In het 38e jaar van Azaria, de koning van Juda, dus Uzia, tijdens zijn regering, werd Zekaria, de zoon van Jerobeam, de tweede, mogen we daarbij lezen, koning over Israël te Samaria. Hij regeerde 6 maanden. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, zoals zijn vader gedaan hadden. Hij week niet af van de zonde van Jerobeam, de eerste, de zoon van Nebat, die hij dus Israël had doen bedrijven. Salem, vers 10, de zoon van Jabes, smeedde een samenzwering tegen hem en sloeg hem ten aanschouwen van het volk dood. En hij werd koning in zijn plaats. Het overige van de geschiedenis van Zekaria zie je dus beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël. Aldus was immers het woord dat de Heere gesproken had tot Jehu, uw zonen zullen tot in het 4e geslacht op de troon van Israël zitten. En zo is het ook geschied. Dus we hebben dat vorige keer ook gezegd, dat Jerobeam de tweede, de derde zoon was van Jehu. Na Jehu hadden we Joachas, geloof ik, of Achazia, ik moet even goed kijken, jawel. Jehu had zijn eerste zoon was Joachas, daarna die zijn zoon was Joas. Joas zijn zoon was Jerobeam de tweede, en Jerobeam de tweede, zijn zoon is nu Zekaria. En dat is dus het vierde geslacht wat nog op de troon zou zitten. En we zien dan ook dat Zekaria maar 6 maanden regeert. Heel kort, 6 maanden. En dan wordt hij eigenlijk door een samenzwering van Salem, wordt hij gedood. En daar staat dan ook nog in vers 10, dat die Salem hem ten aanschouwen van het hele volk doodde. En hij maakte zichzelf dus koning in zijn plaats. Nu moeten we eens even naar Amos gaan, want ik heb vorige keer ook gezegd dat we verschillende profeten hebben gezien, Amos, Hosea, Jesaja en ook Jona, die in deze tijd zijn geschreven. We moeten eens naar Amos gaan en daar moeten we eigenlijk iets lezen over wat er voorspeld was tijdens het koningschap van Jerobeam de tweede. Let us go to Amos, chapter 7. Amos hoofdstuk 7 vanaf vers 7. What we see here is that Jeroboam the second, his son Zechariah, he became king over Samaria, but he only ruled for 6 months, and he also did what was evil. He also continued in the sins of Jeroboam the first, and there was a man Salem who had a conspiracy against him, and he killed him in the sight of all the people. And then we also see that he was the last son of the dynasty of Jehu, which God prophesied that 4 sons after Jehu would sit on the throne. Well, he is the last son that sat on the throne. So that prophecy was fulfilled when he was killed or when he became king. Maar in Amos hoofdstuk 7, daar lezen we daar ook nog iets over. In Amos hoofdstuk 7. In Amos chapter 7, verse 7. En deze profetie is gegeven toen Jerobeam de tweede nog koning was. Dus de vader van Zekaria, toen hij nog koning was. In vers 7 lezen wij. Aldus deed hij mij aanschouwen. Zie, de Heere stond bij een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. Toen zeide de Heere tot mij, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een paslood. Daarop zeide de Heere, zie, ik ga het paslot aanleggen in het midden van Israël, mijn volk. Ik zal het voortaan niet meer sparen. Isaaks hoogte zullen verwoest en Israëls heiligdommen vernield worden. En tegen Jerobeams huis zal ik optreden met het zwaard. Dus we zien ook die opstand van Salem en hoe hij de zoon van Jerobeam de tweede doodde, was ook door Amos geprofeteerd toen Jerobeam de tweede nog koning was. En verder is het eigenlijk ook interessant als we verder gaan in Amos 7, we gaan dat even erbij nemen, dat verhaal, want daar staat zo, toen zond Amasja, de priester van Bethel, aan Jerobeam de tweede, de koning van Israël, deze boodschap. Amos smeet een samenzwering tegen u te midden van het huis Israëls. Het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. Want zo heeft Amos gezegd, door het zwaard zal Jerobeam sterven. En Israël zal voorzeker een ballingschap wegtrekken uit zijn land. Vervolgens, vers 12, zeide Amasja tot Amos, zie er, ga heen, vlucht naar het land van Juda, eet daar brood en profeteer daar. Maar in Bethel mocht jij voortaan niet meer profiteren, want dit is een koninklijk heiligdom en het is een rijkstempel. Doch Amos gaf Amasja ten antwoord, ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben een veehouder en een kweker van moerbijbergen. Doch de Heere nam mij achter de schapen vandaan en de Heere zeide tot mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël, nu dan hoor het woord des Heeren. Gij zegt, gij moogt tegen Israël niet profeteren, noch tegen Isaaks huis uw woorden laten stromen. Daarom, zo zegt de Heere, uw vrouw zal in de stad overspel bedrijven, uw zonen en uw dochters zullen vallen door het zwaard, uw akker zal met het meetsnoer verdeeld worden, gij zelf zult op onreide bodem sterven, en Israël zal voorzeker een ballingschap wegtrekken uit zijn land. Dus we zien ook hier weer de omstandigheden. Israël was voorspoedig onder Jerobeam de tweede, maar de profeten van God, die waren niet geliefd in het Rijk. Want Amasja, die priester die in Bethel zijn thuis had, die zegt tegen Amos, zwijg maar, ga maar aan Juda profiteren, uw woorden die willen wij hier niet horen. Ze wilden niet horen wat God te zeggen had. En dan zien we ook, omdat die profeet of die priester Amasja zich zo opstelt, dat hem ook in vers 17 een ernstig oordeel wordt gegeven door de Heere. Maar het geeft weer wat God wilde doen. Hij probeerde Israël te overtuigen. En het geeft ook weer hoe het noordelijke rijk zich opstelde op dat moment tegenover God. So we see in these words from verse 7 until verse 17 how, although Israel under the reign of Jeroboam II was prosperous, how their attitude was towards God. We see that God would, in verse 9, he would, how does it say there at the end, against Jeroboam's house, I will...
With my sword, I will raise against the house
okay.
of Jeroboam.
Okay, he will raise the sword against the house of Jeroboam. So we see this fulfilling in the son of Jeroboam II, Zechariah. He was killed by Salem. But we also see when we read on that this priest, Amasja, he told, we don't want to listen to the words of the prophet Amos. And he said, go prophesy in Judah. Go away from here. We don't want to hear what you have to say. And because he had this attitude, we see in verse 17 that God gives him a severe judgment. But it shows how the attitude was in the times of Jeroboam II. It gives us an insight in this. Dus deze Salem, als we nu teruggaan naar twee koningen, deze Salem, die heeft zichzelf dus koning gemaakt. Dus die 6 maanden heeft Zechariah op de troon gezeten. En dan zien we in 2 Koningen 15 van vers 13 dat we verder gaan. 2 Koningen, 2 Kings chapter 15 verse 13, we continue. Salem, de zoon van Jabes, werd koning in het 39e jaar van Uzia, de koning van Juda. Hij regeerde een volle maand, die andere 6 maanden, nu een volle maand te Samaria. Toen trok Menachem, de zoon van Gadi uit Tirsa op, kwam naar Samaria en sloeg Salem, de zoon van Jabes, de Samaria dood. En hij werd koning in zijn plaats. Het overige van de geschiedenis van Salem en de samenzwering die hij gesmeed heeft, zie ze zijn beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël. Toen sloeg Menachem Tifsach met alle die daarin waren en het daarbij behorend gebied van Tirsa af, omdat het de poort niet had geopend. Hij sloeg het, al de zwangere vrouwen daarin liet hij open rijten. Dus deze Salom is door een samenzwering aan de macht gekomen. Hij krijgt maar een maand de tijd eigenlijk, want op zijn beurt is er Menachem die naar hem komt. En Menachem was een hoofdman of een overste van Zekaria. En die had dus gehoord dat zijn koning was gedood door een samenzwering. En wat doet hij? Hij trekt met zijn leger uit Tirsa naar Samaria om daar Salom te doden. En hij lukt daar ook in. Hij doodt daar Salom en hij wordt koning in zijn plaats. Maar we zien dan ook in vers 16... Toen sloeg Menachem Tifsach met alle die daarin waren en het daarbij behorend gebied van Tirsa af. Dus het lijkt erop dat deze Menachem een Tirsa was met zijn leger of met zijn manschappen. En toen hij dus gehoord had dat zijn koning was gedood, trok hij van Tirsa af naar Samaria. Maar dat was blijkbaar een stad, Tifsach, die om een of andere reden, wordt niet verteld waarom, maar die opende niet de poort voor hem en voor zijn leger. En hij was zo wreed dat hij die stad sloeg en al de zwangere vrouwen daarin liet hij openrijden. Ik bedoel, dat was niet bepaald een tactvol iemand die ook niet bezorgd was om zijn populariteit blijkbaar. Hij sloeg de zwangere vrouwen dood. En we hebben dat ook gelezen in Amos, als ik me niet vergis, in Amos 1 vers 13 tot 15... God veroordeelde de omliggende volken van zulke misdaden, dat niet getolereerd werd. En hier hebben we dan iemand uit het volk van Israël die diezelfde dingen gaat doen. Zwangere vrouwen gaat openrijden. En we weten natuurlijk dat zal ook niet zonder gevolgen blijven. So what we see here is that Salom, he became king, but he only reigned for a month. And apparently what happened, Menahem, he was an important person in the kingship of Zechariah, and probably under the dynasty of the offspring of Jehu, and he had manship. And when he heard that his king was killed, he was in Tirsa, and so it seems that he came from Tirsa and he came to the new king Salom and he killed him. But apparently there was a city, and we are not told why, but they did not open their gates for Menahem. And what did he do? He slew the city and all the pregnant women in the city. I don't know the English word, but he ripped them open. But in Amos chapter 1 verse 13 to 15, we already read that a few weeks ago, God gave a severe judgment upon the nations around Israel for doing such cruelties. And now this Israelite is doing the very same thing. So we know that this action will not be without consequences. Vers 17. In het 39e jaar van Azaria, de koning van Juda, werd Menachem, de zoon van Gadi, koning over Israël. Hij regeerde 10 jaar te Samaria. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij week al zijn dagen niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Pul, de koning van Assur, trok tegen het land op. Menachem gaf Pul 1000 talenten zilver, opdat deze hem zou bijstaan om het koningschap in zijn hand te bevestigen. En Menachem hief dit geld van Israël, van alle vermogende lieden, om het de koning van Assur te geven, 50 sikkels zilver per hoofd. Toen keerde de koning van Assur terug en het bleef daar niet in het land. Het overige van de geschiedenis van Menachem en al wat hij gedaan heeft, is dat die beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Israël. Menachem ging bij zijn vaderen te rusten en zijn zoon Pekachja werd koning in zijn plaats. Dus deze Menachem wordt koning, heeft die vreedheden begaan en hij regeert voor 10 jaar in Samaria. Maar ook hij is de zoveelste in een rij die verder gaat met de zonde van Jerobeam de eerste. En God heeft op dit moment laten toe dat deze Pul, de koning van Assur, tegen Israël optrekt. En deze Menachem, ja, die had dat gezien, en Assur is op dit moment het overheersende koninkrijk van de regio aan het worden. En we mogen Assur niet verwarren met Syrië. We hebben het verleden al verschillende keren gezien dat Israël werd aangevallen door Ben-Hadad uit Syrië met de hoofdstad Damascus. Assyrië is een koninkrijk dat ten noorden van Syrië ligt. En Assyrië is op dit moment onder Pul een heel machtig koninkrijk van heel die regio aan het worden. En Assyrië zal ook uiteindelijk het rijk zijn dat Israël een ballingschap zal gaan voeren. Maar deze Pul, die ook wel, als we gaan dat niet lezen, maar in 1 Kronieken 5 vers 25 en 26, daar kan je zien dat deze Pul ook de naam Tilgat-Pilneser heeft. En daarom misschien om het gemakkelijk te maken, kort is dat af, Pul, of weet ik veel hoe ze daarbij komen, maar deze Pul is dus een afkorting van Tilgat-Pilneser. En deze Pul die komt en die trekt naar Israël, ah ja, want die heeft zijn macht heel groot uitgebreid en die ziet natuurlijk kansen in Syrië en die ziet ook kansen in Israël. En Menachem, die wil zijn koningschap in handen houden. En wat doet hij? In plaats van ten strijde te trekken tegen Pul, gaat hij eigenlijk niet smeergeld, maar ja, gaat hij toch geld betalen, een soort belasting betalen aan Pul, zodat hij koning kan blijven. Maar, en het werkt voor een tijdje, maar denken wij nu echt, of zou Menachem nu echt gedacht hebben, als die koning van Pul komt, dus een heel machtige koning van Assur, en die onderwerpt dus al die gebieden aan zijn heerschappij, die betalen allemaal belasting aan hem, en het is niet niks, want wat wordt hier gezegd, hoeveel was het? 1000 talenten zilver. Ik heb ergens gelezen iets van een 45 ton, dus 45.000 kilo zilver. Niet niks. En wat doet Menachem? Om dat geld op te kunnen brengen, gaat hij alle rijken van Israël belasten. Ik bedoel, het was toen zo en het is nu ook zo. Als ze geld moeten hebben, gaan ze het halen waar het te halen valt. Maar had Menachem nu echt gedacht dat Pul zou zeggen, oh voilà, ik heb daar een mooie som geld gekregen of een mooie som zilver gekregen van Menachem, ik zal hem nu maar met rust laten. Ah nee, als er zoveel geld te halen valt, gaat hij ook terugkomen, want dan kan hij daar ook meer gaan halen. Maar voor het moment is de dreiging van Assur, hij trekt zich terug en hij blijft daar niet in het land. So what we see here is that that Menahem, he became king and he ruled for 10 years. But he also continued in the sins of Jeroboam the first. And so God allowed Pul, who we see in one, where did I have it? In 1 Chronicles chapter 5 verse 25 and 26, we see that his name is also Tilgat-Pilneser. But you can look it up in these verses, what the English says there. And this Pul, Assyria at this time, is becoming a dominant kingdom in the region. And we must not confuse Assyria with Syria. These are two different kingdoms. We have in the north of Israel, Syria, where we have seen in the past Ben-Hadad was the king, and with the capital Damascus. But Assyria is north of Syria, and it is becoming a dominant kingdom, and we have here now King Pul of Assyria, and the capital of Assyria is Nineveh. And so this Pul comes and he subdues all these countries, Syria but also Israel, to his power. And now Menahem thinks, oh, if I can stay king, I will just pay him some money. And he paid him a lot of money. I've read somewhere it's 45 tons of silver. It's an enormous amount of silver. And so for the time being, it works. He leaves him to be the king of Israel. But was Menahem so narrow-minded that if Pul was able to retrieve so much money from the kingdom of Israel, he for sure would come back to get some more? It was then like that, and it's still like that. Dus Menachem die gaat uiteindelijk sterft hij en zijn zoon Pekahia wordt koning in zijn plaats. So Menachem dies and his son Pekahia becomes king in his place. Vers 23. In het 50ste jaar van Azaria, de koning van Juda, werd Pekahia, de zoon van Menachem, koning over Israël te Samaria en regeerde 2 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij week niet af van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die hij dus Israël had doen bedrijven. Zijn hoofdman Pekach, de zoon van Remaljahu, smeedde een samenzwering tegen hem en sloeg hem dood te Samaria, in de burcht van het koninklijk paleis. Ook Argob en Arje met de hulp van 50 mannen uit de Gileadieten. Hij doodde hem en werd koning in zijn plaats. Dus ook hier zien we weer, deze zoon van Menachem, Pekahia, wordt koning. Hij gaat ook verder in de zonde van Jerobeam. En hij heeft een hoofdman Pekach. En die smeed een samenzwering tegen hem. Hij doodt hem in Samaria. En blijkbaar nog 2 andere mensen, Argob en Arje. We worden niet verteld wie deze mensen zijn. Misschien zijn dat belangrijke mensen. Maar goed, met de hulp van 50 mannen uit de Gileadieten. En hij doodt hem en hij wordt koning in zijn plaats. So we see that Menahem's son Pekahia, he becomes king. He rules for 2 years. He also did what was evil and continued in the sons of Jeroboam the first. But his ruler, Pekah, the son of Remaljahu, he made a conspiracy against him and he killed him in Samaria. And also 2 other men, I don't know, we are not told who they are, Argob and Arye, but with the help of 50 men from Gilead, he killed them and he became king in his place. Dan gaan we naar vers 27, so we continue, and the last piece that we will see today until verse 31, het laatste stukje dat we zullen zien tot vers 31. In het 52ste jaar van Azaria, dus ook het laatste jaar, want Uzia regeerde 52 jaar over Juda, dus in het laatste jaar van Uzia, de koning van Juda werd Pekach, de zoon van Remaljahu, koning over Israël te Samaria. Hij regeerde 20 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij week niet af van de zonde die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. In de dagen van Pekach, de koning van Israël, kwam Tiglath-Pileser, de koning van Assur, en veroverde Ion, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedes en Hazor, Gilead en Galila, het gehele land van Naphtali, en hij voerde de bevolking in ballingschap naar Assur. En Hosea, de zoon van Ela, smeedde een samenzwering tegen Pekach, de zoon van Remaljahu. Hij sloeg hem dood en werd koning in zijn plaats in het 20ste jaar van Jotam, de zoon van Uzia. Tot hier. Dus deze Pekach, die wordt koning over Israël en hij regeert voor 20 jaar. En hij is de zoveelste die ook verder gaat in de zonde van Jeroboam de eerste. Maar nu zien we, en ik denk dat dit niet dezelfde is, dus we zien weer de koning van Assur, maar ik denk dat dit een andere is. Hij wordt hier Tiglath-Pileser genoemd, maar ik ben daar niet zeker van. Maar ik denk dat dit een andere is. De naam is alleszins niet helemaal hetzelfde. En wat doet hij? Die gaat natuurlijk, die is niet meer tevreden met 10.000 talenten. Die komt gewoon en die verovert het noordelijke gebied van Israël. En hij voert die bevolking van die noordelijke steden van Israël, hij voert die in ballingschap naar Assur. En dat is eigenlijk de eerste keer dat het gebeurt, en dat zal ook nog komen enkele jaren later, dat heel Israël in ballingschap zal gevoerd worden. Maar we zien dan ook dat er een samenzwering tegen Pekach wordt gevoerd en een zekere Hosea, die slaat hem dood en hij wordt dan ook koning en hij is ook de laatste koning van het noordelijke Israël. Hosea, en daar gaan we volgende week waarschijnlijk op verder gaan, Hosea de laatste koning van Israël. Here we see that Pekach, he became king over Israel. He ruled for 20 years. He also did what was evil in the eyes of the Lord. And in his days, I believe this is another king of Assur, a successor of Pul. And he became, when he was king of Assur, he came to Israel and he conquered the northern cities of Israel. And he took these cities and their inhabitants to Assur in exile. And we see that a certain man, Hosea, in verse 13, he had a conspiracy against Pekach, and he slew him, and he became king in his place. And he will be the last king of the northern kingdom of Israel. Volgende week zullen we ook zien, gaan we nog iets verder op het koningschap van Pekach, maar dat gaan we vandaag niet doen. En dan gaan we eigenlijk ook zien in Jesaja. Jesaja geeft ons in hoofdstuk 7, geeft ons meer informatie van wat er precies allemaal gebeurd was. Want er zijn wat complotten gebeurd van Pekach samen met Syrië, de koning van Syrië, hebben zij Juda aangevallen. En daar gaan we volgende keer ook over lezen in Jesaja. Maar goed, hier gaan we de les vandaag stoppen alleszins. En wat ons opvalt is, zeer turbulente tijden in Israël. De goddeloosheid is zeer groot. En God komt op een punt dat hij zegt, het is genoeg. Het kan niet meer verder gaan, het moet stoppen. En hier, de eerste dreiging zien we hier al onder Pekach. Een deel van het Noordelijke Rijk wordt in ballingschap gevoerd. En onder Hosea, die, als ik me niet vergis, 9 jaar nog zal regeren in Israël. En dan zegt God, en nu is het genoeg. En dan zal heel Israël in ballingschap worden gevoerd. Waarom? Omdat ze zich niet wilden bekeren. Ze wilden niet luisteren naar de profeten van God. Ze gingen verder in de zonde. En dat was hun heil. Ze stelden hun vertrouwen en hun hoop in zichzelf, in de afgoden, maar niet in God. En God draagt natuurlijk, verbindt daar natuurlijk ook consequenties aan. So we will see next time, we will deal a little bit more with the last king that we saw, Pekach. Because in Jesaja we are given more information how he, together with the king of Syria, had led an attack against Judah. But that's what something we will see next week. And so this king Hosea, who will be the last king of Israel, he only reigns for 9 years, and then all Israel will be led away in exile. But God, we saw today many kings following each other, and all were evil, and none were willing to listen to God. And so God already under Pekach sent a warning that the northern kingdom, cities of the northern kingdom, were led away in captivity. And about 9 years after Pekach, the whole nation will be led away in captivity. So we see they didn't want to listen to God. God tried to convince them. That's what we learned from the letters of Amos and Isaiah. They continued their rebellious attitude. And God said, now it's enough. Now there is no restoration possible anymore. And he attached consequences to their sinful behavior. Ik denk ook dat dit een deel is uit de geschiedenis van Israël, wat misschien niet heel bekend is, maar wel heel nuttig. Ook de moeite om ook daar toch doorheen te gaan en om ook te zien hoe de goddeloosheid verder wordt gezet en uiteindelijk hoe God daar ook mee omgaat. So it is very useful, I think, this information, the last kings of Israel, is maybe information not many have read or have dealt with. But it's very useful to see how the ungodliness continued and continued and how God eventually dealt with it. Tot hier de les van vandaag.